Wij waren vorige keer in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1... waar gesproken wordt door de apostel Paulus over het resultaat van zijn prediking, de bedoeling daarvan. En hij stelt vast dat de Thessalonicenzen in de tijd toen hij hen bezocht het woord hebben aangenomen met blijdschap, maar niettemin in vele verdrukking. Bovendien zegt hij, ze zijn voorbeelden geworden voor de gelovigen in geheel Macedonië en in Achaïe. Want vers 9 van 1 Thessalonicenzen 1, zij zijn bekeerd van de afgoden, staat er, om de levende en waarachtige God te dienen. Want de wedergeboorte van een zondaar heeft tot doel dat die zondaar alsnog bekwaam wordt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinthe 3, als ik me goed herinner. Of om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat vinden wij in Colossense hoofdstuk 1. Maar in het algemeen om de levende en waarachtige God te dienen. Zoals ook Hebreeën 9 vers 14 zegt, waar staat dat bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Wij zijn geroepen tot dienst. Tot vrijheid ook, dat is waar, maar die vrijheid wordt ten nutte gemaakt. Dat is niet maar losbandigheid aan zich, maar het is de vrijheid hebben om die te gebruiken voor de dienst aan de levende God. Dat is de bedoeling. Algemeen Bijbelse waarheid is dat. En terwijl wij dat doen, verwachten wij, dat wil zeggen, terwijl wij de levende en waarachtige God dienen, de God die de waarheid is, de ware God had dat ook kunnen zijn, hè? Terwijl wij dat doen, verwachten wij zijn Zoon, vers 10, uit de hemelen, de welke hij uit de doden verwekt heeft, want per definitie, die moet u ook onthouden, per definitie is de Zoon van God degene die door God uit de dood werd opgewekt. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die het expliciet zeggen. Dat men er overheen leest, dat weet ik ook wel, maar dat is reden te meer om er extra op te wijzen. Die Zoon van God is naar het vlees uit het zaad van David, zegt Romeinen 1 vers 4. Maar door de opstanding is hij inderdaad de Zoon van God en als zodanig niet bewezen, zoals het vertaald is, maar als zodanig aangesteld. Want dat staat er. Dat is Romeinen 1 vers 4. Die zoon, die erfgenaam, die eerstgeborene, die koning, die hoge priester, zouden wij verwachten, want wij verwachten in de toekomst de openbaring van zijn koninkrijk. En dus in de eerste plaats de openbaring van die koning zelf. Dat is een samenvatting, min of meer, van heel onze tegenwoordige bedeling. Wij als gelovigen zijn verlost van de afgoden, opdat wij de levende God zouden dienen en zijn Zoon, Gods Zoon, uit de hemel zouden verwachten. That's it. Noem nog zo'n voorbeeld. Titus 2, vanaf vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij matiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Verwachtende, zat er meteen bij, precies zoals hier, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En daar gaat het verder met die Christus Jezus die zichzelf voor ons gegeven heeft opdat hij zich een eigen volk zou heiligen, ijverig in goede werken. Krijg je nog één zin extra, maar er verandert niks mee. Dit is wat het is. Wij verwachten de Zoon van God uit de hemel en terwijl wij dat doen, dienen wij de levende en waarachtige God onder het nieuwe verbond. Wel te verstaan, maar zoals gezegd, dat was 2 Korinthe 3, vers 6. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn des Nieuwen Testaments, van het Nieuwe Verbond, niet van de letter van de wet, maar van de geest van het Nieuwe Verbond, want het Nieuwe Verbond is een bediening des Geestes. Er is oneindig over gefilosofeerd dat we ons aan de wet zouden moeten houden, daaronder zouden moeten leven als kinderen gods. Aan deze ene tekst heb je genoeg om te weten dat dat niet waar is. Nee, ik zei niet dat er maar één tekst is. Ik zei alleen dat deze ene tekst al voldoende zou moeten zijn. Hè? Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude verbond. En ook dat staat op vele plaatsen. Vanzelfsprekend. Wij zouden die zoon uit de hemelen verwachten die ons verlost van de toekomende toorn. Dat vers, daar zitten wat haken en ogen aan, nou hele kleintjes, maar ik wil er toch nog even uitgebreider op ingaan. In de eerste plaats, die ons verlost staat in de tegenwoordige tijd, terwijl de toekomende toorn waarvan wij verlost zouden worden, uiteraard toekomst is. Dat is al enigszins problematisch, maar het veronderstelt dat dit verlossingswerk, dat werk waardoor wij verlost worden van die toekomende toorn, in onze dagen al plaatsvindt. En dat is ook zo, want doordat wij nu kinderen gods worden, worden wij verlost ook, of zullen wij ook verlost worden van de toekomende toorn. Een ander punt is, toekomende toorn, is het dan ook een tegenwoordige toorn? En het antwoord is ja. En daar worden we uiteraard ook van verlost. Niet in de toekomst, maar in het heden. De apostel zegt de dingen hier zo compact dat wij er soms in verdwalen of kans zien om er wat anders in te lezen dan er werkelijk staat. Maar die verlossing van de toorn is wat in onze dagen plaatsvindt en wat in de toekomst ook zal plaatsvinden. Dat zijn twee verschillende dingen weliswaar, maar ze liggen in elkaars verlengde. In onze dagen worden wij verlost van de tegenwoordige toorn en als gevolg daarvan zullen wij ook verlost worden van de toekomende toorn. Romeinen hoofdstuk 5 zegt in vers 6, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, dat is ook de oplossing van een ingewikkeld vraagstuk dat men in de loop van de geschiedenis heeft opgeworpen met betrekking tot het werk van Christus, was dat voor alle mensen of alleen voor de gelovigen? Of, het werd anders geformuleerd, was dat voor de hele wereld of was dat alleen voor de uitverkorenen? Want ja, dat soort vragen krijg je vanwege die leer van uitverkiezing. En daarna wordt het moeilijk vragen te beantwoorden, alleen al omdat ze verkeerd gesteld worden. Maar vooruit, hè. Christus, als wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, want te zijn tijd betekent niet ooit en een keer, het betekent op zijn tijd, hè? Niet op onze tijd, op zijn tijd, een tijd die daarvoor gesteld was. Christus is op zijn tijd voor krachtelozen, namelijk voor de goddelozen, gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Nou ja, het zou misschien nog net kunnen. Daar ga ik verder niet op in, vers 8. Maar God bevestigt, bewijst, bevestigt, demonstreert, stelt het vast. God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Kortom, nog krachtelozen, nog goddelozen, nog onrechtvaardigen, vers 7, nog zondaars, vers 8. Hebben we dat? Dat is in het verleden gebeurd. Hij deed iets voor ons toen wij goddelozen waren, zondaar. En nou is de vraag, wat denkt u dat hij voor ons doet? Nu wij niet meer krachteloos zijn, nu wij niet meer goddeloos zijn, nu wij niet meer onrechtvaardig zijn, wat denkt u wat hij nu voor ons doet? Nou ja, wat meer nog dan dat, hè? Want toen wij nog zondaren waren, stierf hij voor ons. Nu wij dat niet meer zijn, leeft hij voor ons. Dat staat ook in de Bijbel, maar ja, men leest het weg, hè? Want er staat, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar als je er niks bij zegt, dan denkt men dat er staat, stelt zijn dood voor de schapen. Dat staat er niet, er staat het tegenovergestelde. Staat er nog een keer extra bij, De herder zegt, ik ken mijn schapen en ik geef hun het eeuwige leven. Ik leef voor de schapen. En dat is wat hier ook staat. Er staat, hij is eenmaal voor ons gestorven toen wij nog goddelozer waren. Maar nu, veel meer dan, zijnde nu, nu wij gerechtvaardigd zijn. Zijn er nu gerechtvaardigd door zijn leven, want er staat bloed en dat is leven. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dat is ook een mooie, omdat er nu staat, zullen wij behouden worden. Dat is grammaticaal toekomende tijd. Maar uit zinsverband blijkt dat het niet eens over de toekomst gaat, maar over het heden. Laat je niet in verwarring brengen. Dat zullen duidt trouwens hier helemaal niet op toekomst. Het zullen duidt op de logica van de redenering. Als het een waar is, zal het andere toch ook waar zijn? Als gevolg daarvan, niet maar in de toekomst, maar als voortvloeisel. Het gaat wel over eerst dit, dan dat, dan dat. Als voortvloeisel uit wat al gezegd is. Logische wijze zullen wij toch door hem behouden worden van de toorn. Welke toorn? De tegenwoordige toorn. Ja, de toekomende ook, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat om de tegenwoordige toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood heen, hè, doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde logische wijze behouden worden, nu gered worden van, hè, behouden worden van die toorn door zijn leven. Doordat hij voor ons leeft, door wat hij voor ons doet nu. Welke toorn? Wel, die van een paar hoofdstukken eerder, die van Romeinen 1, vers 18. En dat is niet de toekomende toorn, dat is de tegenwoordige toorn. Waar staat, want de toorn Gods wordt, niet zal worden, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is wat de wereld doet, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daarom wordt de toorn Gods geopenbaard, nu, over de mensheid als zodanig. Dus de tegenwoordige toorn, die wordt elders ook wat uitgebreider beschreven, althans met andere termen, als gesproken wordt over de duisternis waarin de wereld verkeert. Het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, en dus is het licht uit de wereld verdwenen. Het licht is uitgedaan van Gods wegen, om zo te zeggen, God heeft de wereld overgegeven, heet het in de volgende verse eigenlijk van Romeinen 1, vanaf vers 24. Daarom heeft God hen ook overgegeven, losgelaten. En het staat er zelfs drie keer, hè? In vers 24, daarna in vers 26 en dan nog een keer in vers 28. Het woord overgeven heeft eigenlijk de betekenis van gevangen zetten. Dat wil zeggen, apart gezet en er niet naar omkijken. Dat is wat het is. Buitengesloten. Dat woord is dat. En onder die toorn leeft, bestaat de mensheid in onze dagen. In duisternis. En daarna zeg ik, zoek nou zelf eens een keer uit. Hoeveel schriftplaatsen in het Nieuwe Testament spreken over het licht waarin niet de wereld wandelt, maar waarin wij als gelovigen geacht worden te wandelen. De wereld in onwetendheid, onzekerheid dus ook. En wij als gelovigen worden geacht te weten. Want God heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, zei Petrus. 1 Petrus 2, meen ik. En 1 Johannes 1 zegt dat wij in het licht zouden wandelen gelijk hij licht is, en daardoor gemeenschap zouden hebben met hem en met elkander, en gereinigd zouden worden door het tegenwoordige werk, bloed, leven van Christus enzovoort. De wereld leeft onder die toorn Gods. En omdat die toorn dus op twee verschillende wijzen genoemd wordt, namelijk eenmaal in verband met de tegenwoordige tijd en eenmaal in verband met de toekomst, is er al een mogelijkheid om uitspraken over die toorn Gods te mystificeren. Dat wil zeggen, om erin te verdwalen of althans verkeerde conclusies te trekken. En dat is ook wat men doet. Want in de eerste plaats, we zouden begrijpen dat in de Bijbel gesproken wordt over de wederkomst van Christus. En die wordt op bijzondere wijze, dat wil zeggen zeer nadrukkelijk, geassocieerd met toorn Gods. Dat heet zelfs de dag zijns toorns in bijvoorbeeld Openbaring 6. Met opzet zoek ik dat niet op, want daar kom ik nooit meer terug hier in 1 Thessalonicenzen natuurlijk. Maar daar staat, hè, want de dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Wie kan dat overleven? Het is een synoniem voor de dagen van de grote verdrukking in de toekomst. Dat heet ook dag des toorns, dat heet gewoon dag des Heren. Tegen de dag van duisternis en donkerheid en dikke wolken en wat het maar wezen mag. Termen al ontleend aan het Oude Testament. Maar ik zeg altijd, in de toekomst hebben wij van doen met de actieve toorn Gods. Dat wil zeggen dat God wel degelijk actief handelend een oordeel brengt, toorn brengt, over de levende mensheid als zodanig. Wanneer hij de volkeren aan zich zal onderwerpen in zijn wederkomst. Dat noem ik actieve toorn. In onze dagen hebben wij van doen met wat ik dan maar noem de passieve toorn van God. Hij handelt niet met de wereld, niet positief, niet negatief. Hij doet er gewoon niks aan. En laat het voor wat het is. Hij heeft zich uit die wereld teruggetrokken. In andere termen heet het, hij verbergt zich voor de wereld. Want wat in Romeinen 1 drie keer heet, hij heeft de mensheid overgegeven, heet in de aankondiging daarvan, in het Oude Testament al, te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Eigenlijk zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. En dat is passief. God trekt zich terug. God houdt zich wel ergens mee bezig, maar dat is met de roeping van dat ene volk voor zijn naam ijverig in goede werken. De roeping van de gemeente in onze dagen. En zo worden wij geroepen uit de wereld en toegevoegd aan de gemeente en daarmee onttrokken aan de toorn, de tegenwoordige wel te verstaan, de toorn Gods die nu wordt geopenbaard over de goddeloze mensheid die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoud, Romeinen 1 vers 18. Dit zijn bijzonder fundamentele waarheden, hoor. Dat moet je eerst goed begrijpen om meteen van een heleboel vragen verlost te worden. Ik zal er ook nog even naast leggen Johannes hoofdstuk 3, waar ook gesproken wordt over die toorn, hoewel die toorn daar ook aangeduid wordt met het woord oordeel. In de praktijk maakt dat geen verschil, weinig verschil. Toorn is toorn, maar oordeel is een juridische aangelegenheid. Toorn op juridische basis, om zo te zeggen. Dan heet het oordeel, dan is het een gerechtelijke uitspraak die toorn brengt over de misdadiger, om zo te zeggen. Maar verder zijn het synoniemen. In Johannes 3 staan die beroemde teksten, vers 17. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zal. En volgens mij is dat de enige goede melodie. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij heeft dat wel gedaan. Alleen dat was niet het doel. Dat was een bijproduct. Hij heeft de wereld veroordeeld. De bedoeling was dat de wereld door hem zou behouden worden. Nog eenvoudiger dan. Je brengt iemand die van niks weet het evangelie. Waarom doe je dat? Omdat je het niet kan laten. Ook een mooi verhaal. Mooi, heel mooi. Ik weet er nog mooier in. Tot heerlijkheid van God. Tot eer van God. Ook een goed argument. En nou wat platvloerser alsjeblieft even voor de gelegenheid. Je brengt iemand die van niks weet het evangelie. Waarom doe je dat? Je hoopt dat hij tot geloof komt, toch? Nou komt hij niet tot geloof. Hij wil niet. Wat is dan het resultaat? Iemand die het evangelie afwijst, iemand die de Heer afwijst, dan kan je met zekerheid van zeggen, als zo iemand voor de Heer komt te staan, is hij verloren. Daar is niks meer aan te doen. Zolang hij tijd van leven heeft, kan hij alsnog tot bekering komen. God is langmoedig, en hoe het maar heten mag. Maar iemand die het evangelie afwijst, de liefde voor de waarheid niet aangenomen heeft om behouden te worden, dat is 2 Thessalonicenzen 2, ja, die wordt ook niet behouden. Dat is dan zeker. Dat was niet de bedoeling van de evangelieprediking, maar het is wel het resultaat. Schrijft Paulus ook, hè? Dat is 2 Korinthe 1, daar ergens in de buurt. Hè? Wij zijn in alle plaatsen gode een lieflijke reuk van Christus in degenen die behouden worden, maar ook in degenen die verloren gaan. Als resultaat van diezelfde prediking. Nou goed, dat is gebeurd in de dagen van de Heer Jezus. Toen is het evangelie gepredikt. Maar de meerderheid, in ieder geval, de meerderheid van de mensheid in het algemeen is ongelovig. Het Joodse volk als volk was ongelovig. Het resultaat daarvan is dat God hen losgelaten heeft. Want vanaf die prediking van het evangelie houdt hij zich bezig met de roeping van een gemeente. En als men daar niet bij wil behoren, dan staat men naar buiten. En dan leeft men dus onder het oordeel Gods, onder de toorn Gods. Op grond van de rechtvaardigheid Gods, 2 Korinthe 5, is één voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. God kan het zich op juridische gronden niet permitteren een positief werk te doen aan doden. Welk werk zou trouwens moeten zijn, een werk aan doden? Ze opwekken uit de dood. Nee, dat is alleen op grond van geloof. En dus bestaat de wereld onder het oordeel God. Kortom, Johannes 3, vers 17, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Kortom, wie in hem gelooft, wordt, let op dat het staat in de tegenwoordige tijd, hè? Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, zal niet worden veroordeeld. Dat mogen zo zijn, maar daarom staat het er nog niet. Het gaat niet over een toekomstig oordeel, het gaat over een oordeel nu. Die in hem gelooft, tegenwoordige tijd, wordt tegenwoordige tijd niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is. Dat is toch tegenwoordige tijd, lijkt mij, hè? Dat begrijpt een kind, hè? Is alreden, reeds. Dat had weggelaten kunnen worden alreede, maar het staat er extra bij, voor alle duidelijkheid. Lees er niet overheen. Wie niet gelooft, is alreede veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Ongelovigen leven onder het oordeel van God. Dat is hun status quo. Vers 19 staat er ook bij. Dit is het oordeel. Wat is dat oordeel dan? Wel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Ze hebben gekozen voor de duisternis, het licht afgewezen. Nou, dan gaat het licht uit. En daarna lees ik het nog een keer, vers 36, het laatste vers van het hoofdstuk. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft. Woont betekent dat, hè? Dat weet u. Hè? De toorn Gods blijft op hem. Dat is dus de tegenwoordige toorn, dan wel het tegenwoordige oordeel van God. Want wat in vers 17, 18 en 19 heet oordeel, heet hier in vers 36 gewoon toorn. Samenvattend, Christus verlost ons van de tegenwoordige toorn en van de toekomende toorn. Dit is goed Nederlands. Alleen ik heb het gezegd in de tegenwoordige tijd, terwijl het ook over de toekomst ging. Hij verlost ons van de tegenwoordige en de toekomende toorn. Daarom ook lezen wij die ons verlost van de toekomende toorn in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, maar er staat letterlijk die ons verlost uit de toekomende toorn. Ja, maar er is een hele leer opgehangen aan dit vers dat vertaald is met die ons verlost van de toekomende toorn. En zegt men, dat is fout, want er staat uit. Er staat ek in het Grieks. Dan moet je zeggen, dan moet je ineens naar Grieks overgaan, dan kunnen de mensen het niet goed meer volgen. Dat is wat goochelaars ook doen, hè. Die leiden je af met één hand en intussen goochelen ze met die andere hand. Dat heb jij niet in de gaten. Ik vind het niet eerlijk. Maar de uitdrukking uit de toekomende toorn, daarvan zegt men dan, dat betekent dat je er eerst toch in bent en daarna word je er pas uit gehaald. Want anders zou het niet ek maar apo moeten zijn of een of andere vreemd voorzetsel. Dat doet er nou niet toe. Ik moet u zeggen, het is interessant. Laat ik er eens met meegaan. Ook als je het per se zou moeten lezen als uit, namelijk je bent er eerst in en daarna uit, heb ik nog niet de minste problemen met het vers, want dat betekent het nog steeds, uit de context haal ik dat, betekent het nog steeds, de toorn van de wereld is tegenwoordig, daar worden we uitgehaald, inclusief ook wanneer die toekomende toorn in de dagen van de grote verdrukking zal aanbreken. Maar in het vers dan te willen lezen dat de gelovigen, de gemeente, dus eerst een poosje door die grote verdrukking moet en het dan pas wordt uitgehaald omdat hier uit staat. Ik heb daar geen nette woorden voor. Ik vind het wartaal. Het is een demonstratie trouwens, niet alleen van dat men geen Nederlands en geen Grieks kan lezen, maar dat men de Bijbel zelf ook niet gelezen heeft dan. De gemeente heeft met die grote verdrukking niks van doen. Iemand zei, het is toch nu ook al verdrukking? Die zeggen, ja precies, het is nu ook verdrukking, ja. Maar niet de grote verdrukking. Wij gaan niet door de grote verdrukking. En dan kunt u wel denken dat u grotelijks verdrukt wordt, maar het is niet de grote verdrukking waarover de Bijbel spreekt, want die begint pas in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat is 3,5 jaar na de opname van de gemeente. 3,5 jaar ook na het openbaar worden van de antichrist op aarde. En dat is nog niet gebeurd, dus dit is niet grote verdrukking. We moeten goed in de gaten hebben. Wij worden verlost van de tegenwoordige toorn, van zeg ik maar neutraal, wat zachter. En wij worden verlost van de tegenwoordige toorn, de duisternis van de wereld. En we zullen verlost worden van de toekomende toorn. We worden namelijk voor die tijd weggerukt, om het eens zwaar te vertalen. Opgenomen heet het dan. En als we nu al verlost worden van de toorn, dan lijkt me toch voor de hand te liggen ook dat we zeker ook verlost zullen worden van de toekomende toorn. En dat is waar het over gaat, hè. Alleen men heeft vaak niet eens een idee wat die toorn eigenlijk is. Die toorn over de wereld houdt in onwetendheid. De wereld weet niet. Moet altijd lachen, want er zijn altijd mensen die dan Die naam maken, zich belachelijk maken of geld verdienen aan een boek wat ze geschreven hebben over allerlei vondsten die ze gedaan hebben, waar niemand van weet, wat ons niet verteld wordt op school, maar wat dan wel zo is, weet je wel, van die bijzondere vondsten enzovoort. Erik van Deneken, ik ken er nog wel een paar hoor, weet je wel. En dan moet ik altijd lachen, want die lui hebben natuurlijk groot gelijk, dat is ook zo, ja. Wij weten het niet, het wordt ons niet verteld, het wordt officieel weggeredeneerd, enzovoorts. De wereld is in duisternis. En voor zover er licht was in het verleden, en het was veel meer dan er vandaag is, overigens, vroeger wist men veel meer, ik heb het over oud-testamentische tijd, is die kennis verdwenen. God heeft het licht uitgedaan. En de wijsheid der wijzen beschaamd, dan wel tot niets gemaakt. 1 Korinthe 1, staat het zwart op wit. In overeenstemming met oud-testamentische profetieën. En wij worden aan die onwetendheid ontrukt. God openbaart zich aan ons. En de wereld wil niet weten. Kijk maar om je heen, luister maar om je heen. Als je zegt, zo is het, ben je arrogant en gevaarlijk. Je mag wel vragen hebben, maar geen antwoorden. Want je wordt geacht in duisternis te wandelen. Dat heeft men verheven tot een soort spot, als u het mij vraagt. Als een soort ideaal, in het donker met de ogen dicht kunnen lopen. Ik dacht altijd dat het een handicap was als je blind was. Maar vooruit, hè. Er is niks om trots op te zijn. Integendeel. Maar waar het om gaat, wij staan in het licht, wij zouden in dat licht wandelen, het licht van Gods woord. Daartoe hebben wij dat woord ontvangen. En we worden dus nu gered van de toorn en zullen dus logischerwijs in de toekomst ook gered worden van de toekomende toorn in de dagzijnstoorns, heet dat. En nu ik het er toch over heb, nog even wat. Vers 5, daar staat, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en Heilige Geest en in vele, vele verzekerdheid, snapt u wel hè, in het licht wandelen. Vele verzekerd, ons evangelie. Volgende vraag, is het dan ook een andere evangelie? Het stellen van de vraag is al enigszins tendentieus, dat wil zeggen, er wordt al een bepaalde richting aangegeven, dat is het ellende met vragen stellen. Hè? Maar je zou het kunnen vragen, is er ook een andere evangelie? Nou, fundamenteel is het antwoord nee. Er is geen andere evangelie. Er is maar één evangelie. Het is makkelijk aan te tonen. Het is de blijde boodschap, de goede boodschap. Dat wat in oud-testamentische tijd beloofd werd, inmiddels vervuld is of wat door de opstanding van Christus. En sinds en op grond van de opstanding van Christus. Het heet in Romeinen 1... Vers 2, het evangelie het welk God tevoren beloofd had. En daarna in Galaten 3, God heeft aan Abraham op voorhand het evangelie gepredikt. Welk evangelie? Er is maar één evangelie. De boodschap van dat de beloften onder het oude verbond gedaan vervuld zijn. En dat is ook wat gepredikt wordt door Petrus en Paulus in hun beide grote toespraken in Handelingen 2 en Handelingen 13. Belofte Gods vervuld. Dat neemt niet weg dat dat evangelie verschillende aspecten heeft. Verschillende kanten. En soms ook met bijpassende termen wordt aangeduid. Ik ga er niet uitgebreid op in, dat is alleen maar een beetje. Zo kennen wij een uitdrukking, een bekende uitdrukking, die van het evangelie van het koninkrijk. Liever ga ik niet verder, want dan moet ik zeggen het evangelie van het koninkrijk Gods. En dan vraagt u weer, is er dan ook een ander koninkrijk? En zo kom je op verkeerde gedachten. Het evangelie van het koninkrijk. Ja, dat heet zo omdat het evangelie spreekt over een koninkrijk dat in het Oude Testament beloofd was en fundamenteel tot stand gebracht is in de opstanding van Christus. Heb ik nou het woord koninkrijk toegelicht of het woord evangelie? Ziet u dat het niet uitmaakt? Het evangelie van het koninkrijk, oké. Dat wil zeggen dat het evangelie gepredikt wordt met dat koninkrijk in gedachten, dat het daarop gericht is. Maar dan kom je toch nog terecht bij een koning die vooralsnog in de hemel verborgen is, met koninkrijk en al. Andere keer staat het evangelie van de genade Gods. Maar ja, goed, nou krijg je genade van God en dan? Wat krijg je dan? Genade, oké, maar wat is de inhoud ervan? Wat krijg je dan? Nou ja, dan ga je het koninkrijk binnen. Hoe dan ook. Je wordt begenadigd in Christus. En dus, je krijgt het leven van een nieuwe schepping, een nieuw verband. En dus je krijgt deel aan een nieuw koninkrijk. Dat beloofde Messiaanse Rijk. Zoveel verschil maakt dat allemaal niet. Je kunt het verschillend definiëren, maar het neemt niet weg dat het toch maar in werkelijkheid in de grond maar één evangelie is. Maar dan de andere vraag. Ons evangelie, hebben anderen dan een ander evangelie? Dat kan niet, want er is maar één evangelie. Want ja, er wordt ook wel eens veel werk gemaakt van, niet zozeer van deze uitdrukking, want die kan men niet gebruiken, gewoonlijk, maar van de uitdrukking mijn evangelie, die door de apostel Paulus gebruikt wordt. En als het ons evangelie is, is het in elk geval mijn evangelie. Maar het probleem van deze uitdrukking is dan weer, het is niet alleen van Paulus, maar dan toch nog van enkele anderen. En dat vindt men gewoonlijk niet gewenst. Dus dit soort termen worden dan vermeden. Maar ook dat is een berust op een misverstand. Hè? Ik ben even aan het kijken. Hè? Romeinen 2 vers 16. Mijn evangelie. spreekt hij over. Mensen zullen geoordeeld worden naar mijn evangelie. En er staat ook in Romeinen 16, vers 25. Mijn evangelie. In 2 Korinthe 4, vers 3 spreekt Paulus over ons evangelie. En in Efeze 3, dat is in dit verband de meest beklemtoonde schriftplaats. Efeze 3, vers 6 en 7. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Dat was Efeze 3, vers 6. En 7. En in Efeze 6, vers 19, het evangelie waarover ik gezant ben. En in Colossens 1, vers 23, het evangelie van het welk ik, Paulus, dienaar ben. Is dat een andere evangelie? Je kunt het veronderstellen en kijken of je het kloppend kunt krijgen. Je kunt ook het tegenovergestelde doen en nagaan of wat Paulus predikt afwijkt van wat de andere apostelen prediken. Nou zegt Paulus gewoon, er is geen andere evangelie, en al kwam er een engel uit de hemel en die predikt een andere evangelie, dat kan niet, want er is geen andere evangelie. Dat is Gelaten hoofdstuk 1. En sommigen beweren dat Paulus daarna pas, na het schrijven van Gelaten 1, een andere evangelie gekregen heeft van God om te prediken. En hij zegt, dat is dan mijn evangelie. Het is triest, want op voorhand heeft hij zichzelf dan vervloekt. Het kan dus helemaal niet. Er is ook geen enkele reden toe. Ik ga er niet uitgebreider op in. Ik zeg alleen dat als je de moeite neemt om te onderzoeken wat diverse apostelen dan prediken of schrijven in hun brieven, dan vind je geen enkele tegenstelling of wat dan ook. Het enige wat je vindt, maar dat wist je op grond van de statistiek al, is dat Paulus nog wat meer, wat uitgebreider spreekt dan de andere apostelen. Maar ja, van Paulus hebben we 13, 14 brieven, hoeveel het er maar zijn, afhankelijk van of je Hebreeën meetelt. En van die andere apostelen hebben we een stuk of 6, 7 brieven, geloof ik. En dat zijn nog kleine briefjes ook. Met andere woorden, Paulus heeft nou eenmaal meer geschreven. En dat geldt niet alleen voor het aantal woorden, maar dat geldt ook voor de inhoud, uiteraard. Maar dat maakt het niet tegenstrijdig of zo. Maakt het niet een andere boodschap. Integendeel. En in het verleden heb ik wel eens moeite gedaan om aan te tonen dat alles wat Petrus schrijft, bijvoorbeeld in zijn brief, dat ook Paulus datzelfde schrijft. We laten zien dat daar geen verschil tussen is. Men wil ons soms een verschil aanpraten dat er niet is. En daar waarschuw ik voor. Hè. En als Paulus zegt, het is mijn evangelie, dan zegt hij, maar dat begrijpt men tegenwoordig helaas niet meer, dan zegt hij, dat evangelie is mij toevertrouwd. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En hij zegt niet, het is een ander niet toevertrouwd, of een ander predikt dat niet, of mag het niet prediken, of wat dan ook maar. Dat staat nergens, integendeel. Paulus is zich alleen heel goed bewust van zijn eigen bediening. En zegt, het is mijn evangelie. Het is mij toevertrouwd. Ik zeg het hem toch met enige aarzeling, maar ik zeg het hem volmondig na. Het is datzelfde evangelie. Het is mij ook toevertrouwd. En u waarschijnlijk ook. Ik bedoel, wij zijn er verantwoordelijk voor. En zo kun je dus rustig over spreken. En Paulus doet dat ook. Men zou die schriftplaatsen, trouwens, waar hij spreekt over mijn evangelie, zou men ook in het verband moeten lezen waarin ze staan. En meteen concluderen dat de apostel Paulus in hoge mate zijn eigen positie bespreekt. En zegt, kijk, dit is wat ik moet doen en daarom vertel ik jullie dit, daarom schrijf ik die brief. Want het rentmeesterschap, de uitdeling of hoe men het maar vertaalt, is nou eenmaal mij toevertrouwd. En daarmee heeft hij niks gezegd over een ander. En zo komen wij alsnog bij hoofdstuk 2. In Thessalonicenzen 2, want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Dat wil zeggen, de prediking van Paulus en Silas of Silvanus was niet vruchteloos, maar dat is hiervoor natuurlijk allemaal al gezegd in de inleiding tot deze brief. Feitelijk hoofdstuk 1 moet beschouwd worden als een korte inleiding waarin ook het onderwerp eigenlijke onderwerp van de brief geïntroduceerd wordt, zoals zo dikwijls. Alleen deze inleiding is wat lang uitgevallen in vergelijking tot andere brieven. Maar het gaat er juist om vers 10. Hij verlost ons van de toekomende toorn. En daar hebben we dus later nog uitgebreider over, omdat de apostel dat bespreekt in hoofdstuk 4 en 5. En dus hier neemt hij de draad op en zegt: onze ingang tot u is niet ijdel geweest, maar hoewel wij tevoren geleden hadden en ook ons smaadheid aangedaan was, gelijk gij weet, te Filippi, zo hebben wij nochtans vrijmoedigheid gebruikt in onze God om het evangelie van God tot u te spreken in veel strijds. Het verhaal was dat Paulus vanuit Troas in Turkije, zeg maar, in Klein-Azië, was overgestoken via een eilandje naar Filippi in Macedonië, zeg maar, in Griekenland. En in Filippi hebben we die hele situatie van Paulus en Silas, die uiteindelijk in de gevangenis terechtkomen. En er komt een aardbeving, weet je nog, omdat ze te lang zongen. En toen ging de gevangenis open, ze konden er allemaal uit. Dat deden ze niet, ze bleven in de gevangenis en ze bleven lekker zingen. En die open gevangenis, dat is nou net zo'n mooi beeld van wat de gemeente is natuurlijk. Hè? Afgezonderd van de wereld, in vrijheid, je kunt eruit, maar waarom zou je? Het is goed binnen. Dat is het, in het kort. Maar niettemin heeft hij de stad moeten verlaten. En kwam hij toen in Thessalonica terecht, alwaar hij met vrijmoedigheid, zegt hij hier, het evangelie van God gepredikt heeft. Ondanks de vervolging die kennelijk gewoon was daar in Griekenland. Want zo bleef het in het algemeen. Men kan die geschiedenis lezen in Handelingen 16 en 17. Maar ik ga er verder niet naartoe. Dat woord vrijmoedigheid wil inderdaad zeggen in vrijheid. Onbelemmerd. Met vrijmoedigheid. Dat is het woord dat Petrus gebruikte op de Pinksterdag toen hij zei: het is mij geoorloofd vrijuit, maar dat is hetzelfde woord, vrijmoedigheid, vrijuit tot u te spreken, enzovoort. Daar is inderdaad moed voor nodig, omdat het evangelie nou eenmaal niet is naar de mens. Je kan altijd op, weerstand rekenen. En dat is zwak uitgedrukt. Niettemin heeft hij dat gedaan in veel strijd, want ook in Thessalonica ging het niet best. Er was veel tegenstand, met name van de Joden. Het wordt hier later in het hoofdstuk nog uitdrukkelijk aangehaald, dus ik ga er niet verder op in. Waar ik wel even op wijs is dat wat eerst heet ons evangelie in vers 5, heet hier gewoon het evangelie van God. En zelfs tot drie keer toe, want het staat hier in vers 2, het staat in vers 8, evangelie van God. En het staat in vers 9. Het is de blijde boodschap van God. Hij heeft dat gepredikt met vrijmoedigheid ondanks de strijd. Vers 3, want onze vermaning, en ja, zo vertaalden de Statenvertalers dat woord dikwijls. Het had moeten zijn vertroosting. Het is het woord paraklesis, van parakaleo en van parakletos, de trooster. En het begrip troost is een oudtestamentisch begrip. Het is ook de naam van Noach, troosten, staat er ook bij. Hij noemde hem Noach, want deze zal ons troosten, enzovoort. Dat begrip vertroosting kennen wij, dit woord, de begrip kennen wij niet in het Nederlands. De werkelijke betekenis ontleent niet aan het Grieks, want dat zegt niet zoveel, maar ontleent aan het Hebreeuws, is tamelijk uitgebreid. Het woord troost duidt erop dat iets verdwijnt, maar vervangen wordt door iets beters. Dat is troost. En daarom is het de aanduiding in het Oude Testament al uitgebreid voor het nieuwe verbond dat in de plaats komt van het oude verbond. Het betere verbond uit de Hebreeënbrief, zo wordt het daar genoemd. Betere offers, betere hoge priester, betere beloften enzovoorts. Dat betere verbond komt in de plaats van het oude verbond. En dat heet troost. En daarom heet de Messias, ook volgens de Joden, Nachem. Dat wil zeggen Noach. Dat wil zeggen de trooster. Wij zijn geneigd het woord troosten te verbinden met de Heilige Geest. Maar dat berust op een misverstand. De Heer zei niet, ik zal u de trooster zenden. Hij zei, ik zal u een andere trooster zenden. In plaats van hemzelf. Hij zal weggaan, maar hij zal vervangen worden door een andere trooster. Net zo goed de Messias, de Geest van Christus namelijk. Maar goed, die ga ik verder niet toelichten, maar u moet onthouden dat het begrip troost nou eenmaal de aanduiding is van het nieuwe verbond en dus de prediking daarvan, het evangelie. Onze vertroosting, helaas vertaald met vermaning, onze vertroosting is niet geweest uit verleiding, nog uit onreinigheid, nog met bedrog. Het was niet met kwade bedoelingen, het was niet om de mensen in te pakken of om aan de kost te komen of aan die mensen te verdienen, aan de Thessalonicenzen in dit geval. En dat ligt hij ook uitgebreid toe. Het is gewoon eerlijk het evangelie van God, de blijde boodschap van God. Vers 4, maar gelijk wij van God beproefd zijn geweest dat aan ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Welk evangelie? Het evangelie van God dus. Zodat je ziet dat ons evangelie en mijn evangelie niet fundamenteel wat anders is dan het evangelie van God. Hij noemt het alleen ons evangelie omdat het ons is toebetrouwd. En dat toebetrouwd wil zeggen dat het een vertrouwenskwestie is. En dat degene aan wie het toevertrouwd is ook geacht zal worden trouw te zijn. Men leest dat ook in 1 Timotheus 1, vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft op voorhand. Dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. De Heer achtte Paulus trouw en daarom kreeg hij die bediening, want de dienstknecht wordt geacht trouw te zijn. Welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht, want een dienstknecht is goed als hij trouw is. Ongeacht wat hij verder kan. Het gaat erom dat wat hij doen moet, dat hij daar trouw in is. En daar gaat het hier ook over. Hè? Het evangelie is ons toebetrouwd geworden. Terug 1 Thessalonicenzen 2 vers 4. Wij zijn van God beproefd geworden opdat ons het evangelie zou toebetrouwd worden. Alzo spreken wij, als trouwe dienstknechten dus, niet als mensen behagende, maar Gode behagende. Let op dat dat woord behagende er maar één keer staat. De tweede keer is het weggelaten. Alzo spreken wij niet als mensen behagende, maar Gode behagende. Die onze harten beproeft. En aan wie wij dus verantwoording hebben af te leggen. Wanneer dan ook. Dus een oprechte prediking zonder bijbedoelingen. Vers 5, want we hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Je vraagt je altijd af, wat is pluimstrijkend in het Grieks? Maar goed, ik heb het niet nagezocht, ik heb het beheerst. De betekenis is toch wel duidelijk. Zeg maar vleiend. Hè? Een pluim, dat is een veer, dat weet u toch? Hè? Veren van vogels. We hebben nooit met pluimstrijkende, vleiende woorden omgegaan, gelijk gij weet, nog met enig bedeksel van gierigheid. Bedeksel vertaalt men gewoonlijk met schijn, uiterlijk vertoon, dat wat aan de buitenkant gezien kan worden. Nog met enig bedeksel van gierigheid. Paulus bracht niet het evangelie om er zelf beter van te worden of om aan de kost te komen of zoiets. Hij kwam er wel door aan de kost. Maar dat is een ander verhaal, dat is niet het doel. Nog zoekende eer uit mensen, vers 6. Dat is ook een mooie, want eer is honor. Honor. Maar u weet toch wat een honorarium is? Eer. Van honor. In werkelijkheid gaat het om een beloning, hoor. Eer bestaat uit een beloning. Een tegemoetkoming op zijn minst in de kosten, dat is nog zwak uitgedrukt. Het gaat om, laten we maar gewoon zeggen, geld. Dat blijkt, want je kunt het gewoon lezen, hè. Er staat, nog zoeken de eer uit mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen. En dan ziet u dat het niet maar gaat om eer als zodanig, als abstract begrip, maar als een concreet begrip. Dat wil zeggen, beloning. We hebben niet een honorarium gezocht, hoewel dat gekund zou hebben. Want u weet wat dat betekent, hè? Tot last zijn. Broeder Brands heeft het mij een keer uitgelegd. Vrouw en kinderen tot last hebbende, heb ik van hem geleerd. En dat betekent dat je voor de kosten ervan moet opdraaien. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Jullie hoefden de kosten niet op te brengen voor mijn bediening. Ik deed het niet voor geld. We hebben niet eens gecollecteerd in Thessalonica. We hebben gewoon het evangelie gepredikt. Want we hebben geen eer, zeg maar, honorarium gezocht of iets dergelijks. Er staat trouwens later, we hadden het toch even over 1 Timotheus. Daar staat in 1 Timotheus 5 vers 17... dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Eer? Dat staat erachter. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. En, want dit was beeldspraak, en nu letterlijk, en de arbeider is zijn loon waardig. Dus wat eerst heet eer, heet daarna gewoon loon. Nou, dat bedoel ik te zeggen. En dat geldt niet alleen voor deze twee schriftplaatsen. Het geldt algemeen in de Bijbel, hè, dat je dat woord kent, hè. Terug naar 1 Thessalonicenzen 2. Nog zoeken de eer, loon. Uit mensen, nog van u, nog van anderen. Let op dat uit en van hier ook verwisseld worden. De betekenis verandert niet. Eer uit mensen of eer van mensen is heus hetzelfde. Hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen, daar is al vaker discussie over, met name ook in 1 Korinthe, waar Paulus ook dergelijke dingen schrijft. Hij zegt, ik heb het volste recht om een bijdrage te vragen voor het werk des Heren. Hij zegt, ik heb het alleen niet gedaan. Hij zegt, want als het niet nodig is, doe ik het niet. Als ik het zelf kan opbrengen, dan liever. Hè? Om niet afhankelijk te zijn, want wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, zegt de zegswijs. Hè? Het zou de boodschap maar beïnvloeden. Maar dat was niet de bedoeling. Integendeel, vers 7, wij zijn vriendelijk geweest, en dat weet u toch ook wat het is, hè? Vriendelijk wezen. Dat betekent zich als vriend gedragen. Wij zijn vriendelijk geweest, te midden van u, en bij vrienden breng je niks in rekening. Wij zijn vriendelijk geweest in het midden van u, te midden van u, gelijk als een voedster haar kinderen koestert. En als de voedster haar kinderen koestert, dan voedt de voedster de kinderen. Geeft ze te eten, zeg maar, om het eenvoudig te houden. Hier vergelijkt de apostel zich met een vrouw, vrouwelijke functie. Later in vers 11 vergelijkt hij zich met een vaderlijke en dus een mannelijke functie. Beide wordt genoemd. Maar hij heeft ze verzorgd, zegt hij. Vers 8, alzo wij tot u zeer genegen zijnde, tot u zeer aangetrokken zijnde, als vrienden en als kinderen die wat nodig hebben. Wij hebben u gaarne willen mededelen, niet alleen het evangelie van God, maar dat was het dus wel, maar ook onze eigen levens, vertaald met zielen. Want de ziel is eigenlijk gewoon leven, dat wil zeggen, het praktische leven, die moet je ook onthouden, want het is de hele Bijbel door zo, wat vertaald wordt met ziel. Nou, soms is het verkeerd vertaald, maar in het algemeen de woorden in Hebreeuws en Grieks voor ziel hebben allebei de betekenis van leven, in de zin van het praktische leven. Niet maar het biologische leven of het levensbeginsel als abstractie, maar gewoon het praktische leven. Iemands wandel, iemands doen en laten. Ik zeg altijd dat wat gefilmd kan worden. Omdat het beweegt, namelijk. onze eigen zielen, ons eigen leven. Een ander woord uit de symboliek daarvoor is gewoon bloed. Vandaar dat ziel en bloed in de Bijbel dikwijls in één adem genoemd worden. Omdat het hetzelfde is. Ziel is het ding als zodanig, bloed is daar de uitbeelding van, want het levensbeginsel in de mens is bloed en dat bloed beweegt. Dat wil zeggen, wordt rondgepompt. Legt een weg af. En dat is wat ziel dus is, hè? Een wandel. Maar ook, niet alleen hebben we u het evangelie van God gegeven, maar ook onze eigen zielen. De apostel Johannes, die is wel aardig om er even aan toe te voegen uit 1 Johannes, eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3 is het inmiddels. De apostel Johannes zegt in hoofdstuk 3, vers 16, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij, Christus, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat zijn dezelfde woorden als uit Johannes 10 is het geloof ik nog, waar staat van de goede herder dat hij zijn leven stelt voor de schapen. En daarvan heb ik al gezegd, dat betekent dat hij leeft voor de schapen. Hier ook. En dat blijkt wel, want er staat, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En het zal duidelijk zijn dat het niet betekent dat wij voor de broeders moeten sterven. Maar het zal ook duidelijk zijn wat het wel betekent. Namelijk, wij zouden leven voor de broeders, onze levens wijden aan de gemeente als zodanig, zoals Christus dat zelf ook doet. En wat hier heet leven, heet in 1 Thessalonicense 2 weer ziel. Het is niet hetzelfde woord, maar het doet er nou weinig toe. Het zijn toch synoniemen. Kortom, 1 Thessalonicense 2 vers 8. Wij hebben u gaarne willen mededelen, willen geven, niet alleen het evangelie, maar ook onze eigen levens. Omdat gij ons lief geworden waart. Want zo werkt dat. Als men de Heer kent en dient en dus lief heeft, zal men ook de broeders leren lief te hebben. Dat gebeurt dan nog een keer. Zo werkt dat. En dat is wat hier staat. Daarom dat gij ons lief geworden waart. En daarom brengt de apostel niks in rekening. Zijn leven is daar nou eenmaal aan gewijd en opgericht. En hij is hen dus niet tot last geweest. Vers 9. Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Nou, daar hebben we al over gesproken, naar aanleiding van vers 3 van hoofdstuk 1. Zonder ophoudende, gedenkende het werk uws geloofs en de arbeid der liefde. Dat staan diezelfde woorden. Alleen in vers 9 zijn het de Thessalonicenzen die gedenken de arbeid en moeite van Paulus en Silas. En in 1 vers 3 zijn het Paulus en Silas die gedenken het werk en de arbeid van de Thessalonicenzen. Het is wederzijds. En zo hoort het ook. Gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite. Let op wat ik gezegd heb over arbeiden. Als met ar begint is het zwaar. Dat is moeilijk. Nee, met arbo-wetten ook. Dat zijn verschrikkelijke wetten, maar dat doet er nou niet toe. Regels. Ar. Als ar is, is het arg. Erg. Zwaar. En arbeid is zwaar werk. Zware bezigheid eigenlijk. En dus moeite, het zijn synoniemen hier, hè. Onze arbeid en moeite, want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn. Dat is hetzelfde als tot last zijn uit vers 6. Zij hoefden niet voor Paulus te zorgen, Paulus en Silas zorgden voor zichzelf. Het lijkt erop, al staat het er niet expliciet, het lijkt erop dat zij ook gewoon werk verrichten om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Staat er verder niet bij. In Korinthe was dat met zekerheid zo. Want daar werkte Paulus als tentenmaker, weet u nog. en voorzag zo in zijn eigen levensonderhoud. Hier heeft hij dat waarschijnlijk ook gedaan, al lees je daar niks over in Handelingen 16 of 17. Maar blijkbaar was dat zo en daarom werkte hij nacht en dag. Ik mag aannemen dat de samenkomsten niet nacht en dag voortduurden. En dat hij dus een deel van die tijd wat anders gedaan heeft om zich een inkomen te verwerven. Want nacht en dag werkende op dat we niemand onder u zouden tot last zijn, hebben wij het evangelie van God, dat is de derde keer, onder u gepredikt. En ik hoop dat u begrijpt dat in dit schriftgedeelte, 1 Thessalonicenzen 2, de uitdrukking mijn evangelie of ons evangelie niet op zijn plaats geweest zou zijn. Wat de apostel nou juist zegt is, het ging niet om onszelf, wij hoefden er niet beter van te worden, wij hebben alleen gedaan wat God ons heeft opgedragen, want het evangelie was ons toevertrouwd, we hebben het met vrijmoedigheid in onze God gesproken enzovoort, want het was zijn evangelie en dat staat er dus drie keer. Het evangelie van God. En vandaar die woordkeus. En dan vers 10. Gij zijt getuigen en God, dat wil zeggen, ze zijn erbij geweest, ze weten ervan, niks nieuws. Gij zijt getuigen en God, hoe heilig, dat wil zeggen aan God toegewijd, en rechtvaardig en onberispelijk wij u die gelooft geweest zijn. Zo waren wij in uw midden. Gelijk gij weet hoe wij en ieder van u, als de vaders en kinderen, vermaanden en vertroosten. Dat is wat ze gedaan hebben. Vermanen en vertroosten. Hier krijg je een heel merkwaardige constructie. Namelijk twee synoniemen. Dat woord vermanen is weer hetzelfde als in vers 3. Men zou het consequent vertalen met vertroosten, maar het probleem van de vertalers is dat ze geen woord meer hebben dan om paramuteomai te vertalen. En dat zou je ook niet gehad hebben, dus ja, je kan het ze niet kwalijk nemen, nietwaar? Maar ze hebben het eerste dus maar vertaald met vermanen en het tweede met vertroosten. Maar het eerste is het normale woord voor vertroosten. En het tweede is wat anders, maar in werkelijkheid, het zijn gewoon synoniemen. Het heeft weinig zin om op het verschil in te gaan. Bovendien, je krijgt er altijd problemen mee, hè? Want anders moet ik uitleggen dat parakaleo betekent vertroosten in daden en woorden. Terwijl paramuteomai, dat hier vertaald is met vertroosten, zich beperkt eigenlijk tot troosten met alleen maar woorden. En daar krijg ik problemen mee, want als je iets van Grieks weet, dan zegt hij maar parakaleo betekent toch zoiets, komt van kaleo en dat is toch spreken of roepen. En dan zeg ik, ja hoor, zo kunnen we nog uren doorgaan. Dit is etymologie, afleiding van woorden en afleiding van woorden in de praktijk betekent niks. In de theorie wel, maar in de praktijk nooit. En dus je kunt het rustig vergeten. Hou het er maar op dat het twee synoniemen zijn, maar het eerste is het normale woord voor vertroosten. Dat is via de Septuaginta, via het Oude Testament, nagam wordt vertaald met parakaleo. Dat is het dan. Dat was veel te uitgebreid, wat ik nu allemaal zeg. Dus, gelijk gij weet hoe wij in ieder van u als zijn vaders en kinderen vermaanden en vertroosten, niet als twee dingen, maar één ding. En wel met grote nadruk, en daarom staan er twee woorden, en twee woorden in dezelfde betekenis. Dat heet een synonieme, ja, dat is een erkende stijlfiguur, en dat is het enige wat u er eigenlijk van moet weten verder, hè. Zoals een vader zijn kinderen troost. Dat voedster ging om voeden, en wat de vader doet is niet zozeer voeden, maar bekrachtigen, aanwijzingen geven, en wat het maar wezen mag. En dat is wat in vers 11 dus naar voren gebracht wordt. En daarna staat er, vers 12, niet alleen wij vermaanden en vertroosten, maar ook wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En met die woorden, het zijn totaal andere woorden, maar met die woorden zijn we terecht weer aan het eind van hoofdstuk 1. Want daar gaat het over wandel, namelijk vers 9, dat gij bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dat wil zeggen, goden waardiglijk te wandelen. En dan vers 10 van hoofdstuk 1, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En dat komt overeen met de tweede helft van 2 vers 12. Die u roept tot zijn koninkrijk, dat is het koninkrijk van die zoon uiteraard. En dus zijn heerlijkheid, want koninkrijk en heerlijkheid zijn ook synoniemen. Dat wil zeggen, ze zijn niet identiek, maar ze komen in hoge mate met elkaar overeen. Het is trouwens makkelijk genoeg. Een koninkrijk is het gebied van de koning. En de heerlijkheid is het gebied van de heer. En de baronie is het gebied van de baron. En het markiezaat, dat is van de markies, noem nog maar eens wat, hè. Dat is het woord heerlijkheid, hoor. Er zijn ook gebieden in Nederland die zo... Ik schiet me de gemeente binnen nu. Zullen er waarschijnlijk niet zoveel zijn, maar de heerlijkheid van... Ameron, is dat een heerlijkheid van de heer van Ameron? Ik ken alleen Ommeren en Wadenstein, maar die wou ik niet noemen. Dus vooruit maar weer. Die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Men zal goden waardig wandelen. En waar wij in de vrijheid geplaatst zijn, worden wij geacht te weten hoe wij dat doen zouden. Niet omdat het moet, maar gewoon vanuit innerlijke overtuiging. Men zou dat weten. Men moet dat zelf weten, moet dat zelf leren. En men zou waardig wandelen. In overeenstemming met waartoe men geroepen is. En het heet hier, we zijn geroepen tot het koninkrijk. En begrijp je me goed? Geroepen zijn tot het koninkrijk wil niet zeggen dat men geroepen is om het koninkrijk binnen te gaan. Dat kan trouwens niet, want we zijn er al binnen gegaan, gewoon door wedergeboorte. Het betekent dat wij geroepen zijn tot koningschap. Als men geroepen is tot het koninkrijk, dan is men geroepen tot de troon. En dat is wat de Bijbel leert, want die troon wacht ons, hè. We zijn gemaakt tot koningen en priesters voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is Openbaring 1 vers 6. En anders noemen we het niet troon, maar kroon. En die kronen wachten ons, die zijn voor ons bestemd. Vele schriftplaatsen die daarover spreken. We hebben deel aan het eerstgeboorterecht van Christus en dus aan de troon. En dat is ook wat hier staat. We hebben trouwens nog een paar andere uitdrukkingen in dit verband. Wat hier heet wandelen waardiglijk goden, heet in Efeze 4 vers 1... dat gij wandelt waardig de roeping. Hetzelfde woorden, waardig wandelen. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Nou, dit wordt een makkie. Waartoe zijn wij geroepen? Tot zijn koninkrijk. Alleen vanuit de Efezebrief waar dit staat, geef je een ander antwoord. Dan zeg je, we zijn geroepen tot zo'n stelling. Omdat het zo in hoofdstuk 1 min of meer genoemd wordt. Maar het is dus wandelen waardiglijk goden, of wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan hebben wij nog Filippenzen 1, vers 27. Waar staat alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Waardiglijk de blijde boodschap. En dan hebben we nog Colossenzen 1 vers 10. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere. Dan heb je ze alle vier gehad. Waardig de roeping, waardig het evangelie, waardig de Heere of waardig Gode. Adeldom verplicht, zeggen wij dan, hè. Brengt consequenties met zich mee. Maar inderdaad, wij zijn geroepen tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En daarmee zijn we terecht, zei ik al in hoofdstuk 1 vers 10, namelijk zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die ons dan verlost van de toekomende toorn. En we zijn ook meteen bij de essentie van de brief opnieuw, namelijk de wederkomst van Christus en de daaraan voorafgaande opneming, wegrukking, verhoging, verheerlijking van de gemeente als zodanig. En waar dat onze toekomst is, zouden we in overeenstemming daarmee wandelen, zodat daarmee in één klap en in één zin gezegd is, dat als we niet weten waartoe we geroepen zijn en wat onze toekomst is, dan weten we ook niet hoe we wandelen moeten. En wat doe je als je niet weet hoe je wandelen moet? Dan vraag je het aan je moeder, of aan je vader, of aan de meester, of aan je voorganger. Of aan Mozes. En zo komen gelovigen onder de Mosaïsche wet terecht. Zoek er maar uit. Degenen die zich stellen onder de Mosaïsche wet, gelovigen of ongelovigen, ze hebben geen idee van wat er in de toekomst te wachten staat. Ze hebben geen uitzicht op wederkomst van Christus. Laat staan opname van de gemeente. Let maar op. Hang met elkaar samen. Ik weet nooit wat oorzaak en gevolg is. Want andersom werkt het ook, hè. Als je je stelt onder de wet, dan raak je automatisch het zicht op de toekomst kwijt. Want de wet is voor kinderen, maar de toekomst is die van zonen. Maar als je kiest voor kindschap, zul je het altijd blijven. En word je nooit een zoon en zul je nooit die erfenis ontvangen, al wordt die bewaard. En andersom ook, waar we het uitzicht hebben op de wederkomst, begrijpen wij ook waarheen wij onderweg zijn. En dat heeft een uitwerking op ons dagelijks leven. Die twee dingen zijn in de Bijbel onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar eigenlijk in het gewone leven ook natuurlijk. Als je niet weet waarheen je onderweg bent, wat voor toekomst je hebt, dan heeft dat een uitwerking op het heden. Dan word je depressief. Waartoe ben ik hier? Wat moet ik nog? Bent wel zat. Ga toch nergens naartoe. Ik heb geen idealen meer. Valt toch allemaal tegen. En ja, wat moet je er nog? En dan word je zwak, ziek en misselijk en overlijd je voor je tijd. Gaat er dan ook wel eens iemand voor zijn tijd? Ja, de meesten. Nou ja, mag u nog even over nadenken. Vers 13. Ter afsluiting. Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, let op dat het evangelie van God nu heet prediking van God. Want dat is wat het is, hè? Dat als gij het woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, dus het kan ook nog zijn onze prediking, maar het is van God. In één zin. Gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, niet als woord van mensen, meervoud. Maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord. Ze hebben het aangenomen niet als het woord van Paulus, maar als het woord van God. Dat is een van de misverstanden tot in onze dagen in de zogenaamde theologie. Men doet alsof zo'n brief het woord van Paulus is. Of van Petrus. Of van Johannes. Ik keek van de week in mijn boekenkast. Ik kon er ineens ergens een bepaalde plank kon ik weer bij. Want er stond altijd een bank voor me. Die hebben ze verzet toen ik niet keek. Gelukkig. Overigens, ik denk, oh, wat leuke boeken staan daar. En wat zag ik voor een grote titel? Een groot dik boek, daar kijk je het eerste naar. Wat staat erop? De theologie van Johannes. Ja, de titel deugt al niet. Dus ja, je denkt dan altijd, ja, zou er dan al wel wat goeds in staan, toch? Theologie van Johannes. De bedoeling is, mag ik aannemen, te bespreken wat Johannes in zijn geschriften zegt over de Godheid als zodanig. En daar is natuurlijk niks mee mis. Maar te denken dat die brieven van Johannes woord van Johannes is, ja, dat is dus niet zo, het is het woord van God. En zo zou men de Bijbel lezen, als woord van God. Dan ben je ook niet afhankelijk van mensen, maar ben je afhankelijk van God die spreekt. En dat is van belang, want staat er, De clou van het vers komt pas in de laatste woorden namelijk. Paulus dankt dat ze het woord hebben aangenomen als, niet maar van mensen, maar als Gods woord, comma, dat ook werkt in u die gelooft. En dat is wat men tegenwoordig niet meer weet. Dat woord werkt. En in bijzonderheid het woord van God werkt. Het zijn maar niet lettertjes of woorden uit een, weet zo'n ding, een woordenboek. Een woordenlijst uit het groene boekje, zal ik maar zeggen, zodat je, waarvan je moet weten hoe je het moet spellen. Nee, het is levend woord. Het heeft een uitwerking. En daarmee ben je weer terug aan de basis. Namelijk, je bent gewoon terug in Romeinen 1, vers 16. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die het slikt. Gelooft. Die het aangenomen heeft. Heb je dat nog? Je neemt het tot je en het werkt. Dat is met voedsel ook zo. Daarom heet dat woord ook brood des levens of woord des levens eventueel. Je eet het op, dat is een hele klus, maar de volgende klus is niet voor jou, maar voor het voedsel. Het doet zijn werk. Soms merk je er wat van, dan is het niet goed. Soms merk je er niks van, dan heb je een goed spijsverteringssysteem, zal ik maar zeggen. Vooruit maar weer. Hè. Maar onthoud dat, hè. Het woord van God werkt en daarom zou het woord van God gepredikt worden, waarmee dus de gelovigen, degenen die het woord aannemen, het voorwerp geworden zijn van het werk Gods. En niet het werk van voorgangers of predikers of andere mensen of wat het maar wezen mag. Dat is waar het om gaat. Wij zullen het daarbij laten voor vandaag weer. En de Heer danken voor dat woord. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. Uw woord waardoor u uw werk ook in ons doet. Dit werkzame woord dat ons verandert in de vernieuwing van ons gemoed, in ons denken en ons richt op u en uw toekomst. We danken u dat wij mogen vooruitzien, niet naar de doelen die wij ons gesteld hebben in het leven, maar naar het doel dat u zich gesteld hebt voor uzelf, maar ook zeker voor ons. We danken u dat wij die Zoon uit de hemelen mogen verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal en ons daarmee ook verlost van de toekomende toorn. Maar boven alles, we danken u dat we daardoor ook inderdaad mogen ontvangen die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, waartoe u ons geroepen hebt, onder uw nieuwe verbond, dat er vrijheid is, dat gekenmerkt wordt door genade en door vrede. We danken u dat wij die vrijgesteld zijn van de wetmatigheden van de wereld als zodanig, dat wij die vrijheid mogen benutten om u te dienen, om met vrijmoedigheid te naderen tot uw troon der genade, onze levens aan u ter beschikking te stellen en mogen zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En we danken u dat u dan wat doet, dat u ons onze harten vult, niet alleen, maar ook onze handen, opdat we zouden wandelen ter ere van uw naam, dat we zouden wandelen golden en waardelijk het evangelie. Wij bevelen ons dan ook bij u aan en vragen u, Vader, wees u ons nabij met die kracht van uw woord, de kracht van uw genade, opdat uw werk in ons en aan ons en door ons wellicht ook voortgang mag vinden, ook in de dagen die voor ons liggen. Opdat uw naam mag groot gemaakt worden, ook in onze levens. Amen.